Ja, ik stond heerlijk met mijn ogen dicht in gedachten bij de Heer te zijn. Ik had helemaal geen zin in een saaie preek. Ik probeer niet saai te spreken. Hij is hier, hij is bij ons. Geloof je dat? Hij is hier. Het is vandaag Pinksteren, dat had je al gemerkt, denk ik, hè? En Pinksteren is de laatste van de kerkelijke feestdagen. De laatste zondag in het jaar die eigenlijk het verhaal van de Heer Jezus vertelt. En dat is meteen de lastigste om uit te leggen aan je buurman en aan je vrienden. Kerst kun je uitleggen. Ik bedoel, we weten wat een geboorte is. En dat is makkelijk te begrijpen. Kerst is een makkie. Pasen is al wat lastiger. Dat heeft te maken met sterven en weer levend worden. Is al wat lastiger, maar kun je wel uitleggen. Pinkster is moeilijk. Hemelvaart kun je ook nog uitleggen, overigens. Die zit er nog tussen. Hemelvaart, dat woord vertelt je al iets. Iets met hemel en naartoe varen. Is een beetje raar, toch? Iemand die naar de hemel vaart. Kunnen we ook nog wel een beetje uitleggen. Maar dan Pinksteren. Het is moeilijk, toch? Niet? Ik vind het best moeilijk. Het leuke is, ik zag een filmpje op nu.nl. En dan zie je hoe journalisten het uitleggen. Het is best leuk om te zien. Wil je het zien? Duurt 1 minuut.
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn officiële Nederlandse kerkdagen. Ze komen uit het christendom, maar wat wordt er eigenlijk gevierd en herdacht? Op de laatste vrijdag voor Pasen wordt Jezus Christus gekruisigd door de Romeinen en heeft hij de zonden van de mensen op zich. 2 dagen later, op Paaszondag, staat Jezus op uit de dood. Hij blijft 40 dagen bij zijn apostelen. In deze tijd legt Jezus nog eens uit wat de betekenis is van alles wat hij deed toen hij nog leefde. Op de 40ste dag na Pasen laat Jezus zijn apostelen weer achter en gaat hij naar de hemel. Jezus belooft de geest van God te sturen. Op de 50ste dag na Pasen, 10 dagen na hemelvaart, komt de beloofde Heilige Geest dan ook naar de apostelen.
Dat was het. Snap je het nou? Best een leuk filmpje, toch? Pinksteren. Weet je, Pinksteren is wel heel essentieel. Als Pinksteren niet had plaatsgevonden, als de Geest van God niet naar de aarde was gekomen, hadden we hier nu niet verzameld gezeten als gelovigen. Pinksteren maakt dat we in die traditie staan waar Roos het over had. Pinksteren maakt dat er ouders en voorouders zijn geweest die gebeden hebben voor ons. Pinksteren is een hele essentiële gebeurtenis. Weet je, als Pinksteren niet zou hebben plaatsgevonden, dan is het verhaal van Jezus een soort tragedie, zou je haast kunnen zeggen. Maak even de gedachtensprong met me mee. We hebben net het filmpje gezien. Jezus kwam naar deze... De wereld was in nood, zou je kunnen zeggen. De wereld zag uit naar een verlosser. En het was niet veel anders dan nu. Er was oorlog, hongersnood, pijn, et cetera. Maar er was de verwachting dat er een verlosser zou komen. En Jezus kwam. Uiteindelijk kwam hij naar deze aarde. Hij werd niet door iedereen herkend natuurlijk, maar hij kwam. Hij kwam in Israël en velen hebben hem herkend. En Jezus kwam, verkondigde Gods koninkrijk, verkondigde het leven van God, demonstreerde het leven van God. Er was genezing, er was hoop. Waar Jezus kwam was hoop. En hij heeft verkondigd 3 jaar lang en hij wordt gekruisigd. En dan wordt het al een beetje tragisch. Het lijkt alsof er een eind komt aan die mooie periode waarin het leven op aarde was. En dan staat Jezus op. Dat is Pasen. Maar als het verhaal daar zou stoppen, of na hemelvaart zou stoppen, maakt het niet zoveel uit. Onze zonden zijn vergeven, dat is belangrijk. Maar Jezus is weg. God is weer weg van deze aarde. God is niet meer bij ons. Jezus werd ook wel Immanuel genoemd, dat weet je. God met ons. Als het verhaal zou eindigen na Pasen of na Hemelvaart, zouden we weer alleen zijn. Kun je mijn gedachtensprong volgen? Het verhaal stopt niet bij Pasen. Dat is het goede nieuws. Pinksteren is gekomen. Nou, God kwam in de persoon van Jezus naar deze wereld. Hij kwam in jou en in mijn wereld. Onze wereld. Het zag er iets anders uit. Maar de hoofdproblemen waren hetzelfde als die we nu hebben. God kwam in de wereld. Hij was geen ongeïnteresseerde toeschouwer die vanuit de hemel keek hoe het op aarde ging. Hij kwam naar de wereld toe. Er staat geschreven, Filippenzen, hij legde zijn goddelijke waardigheid af en hij kwam in deze wereld. Dat is kerst. God is niet een God die veraf is, nee, God is een God die dichtbij is gekomen. Hij kwam onder ons wonen. Je kon hem aanraken. Zo dichtbij was hij. En hij was niet te groot, of te almachtig, of te heilig om te komen. Dat hinderde hem niet. Het was misschien wel juist omdat hij zo groot, almachtig en heilig is, dat hij komt naar deze aarde. Maar de persoon, het wezen van wie hem is, van wie hij is, is een reden juist om dichtbij te komen. Want hij is liefde. En hij daalt af in onze wereld. Een wereld waar die je kent. Een wereld waar goede dingen zijn, maar waar ook egoïsme is. Waar ook haat is. Waar verwarring is. Waar ongeluk is. Waar ziekte is. Waar jaloezie is. Ken je die wereld? Die kennen we. Het zijn ook goede dingen. Ik bedoel, er zitten ook gelukkig vrienden naast je in deze rij. Maar we kennen ook die verwarring. Nou, Jezus werd geboren in deze wereld. En in deze wereld bracht Jezus hoop. Hij bracht redding. Hij bracht vergeving van zonde. Hij bracht goed nieuws. Jezus kwam. En hij liet zich niet afschrikken door de staat van deze wereld. Sterker nog, het motiveerde hem om te komen. Jezus keek, ik herinner me een passage waar staat dat Jezus keek naar Jeruzalem en zag hoe de mensen rondliepen als schapen zonder herder, staat er volgens mij geschreven. En dat zijn hart brak. Dat zijn hart brak vol medelijden en erbarmen. Jezus bracht licht in de duisternis. En dat is de eerste tekst die we lezen uit Johannes 12. Jezus zegt: ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in duisternis is. Nog een uitspraak van Jezus: waarachtig, ik verzeker u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Jezus kwam als mens in deze wereld, verkondigde goed nieuws, verkondigde het eeuwig leven voor iedereen die in hem gelooft. En hij zegt: ik ben het licht. Iedereen die in mij gelooft, die is niet meer in duisternis, maar die is in het licht. Hij kwam licht brengen in de duisternis, in de verwarring, in de wanhoop. En mensen geloofden in hem. Mensen geloofden dat hij de Zoon van God was. Net zoals wij dat doen, of de meesten van ons dat doen. En ze zagen wie Jezus was. Ze hoorden hem spreken. Ze zagen zijn leven. Ze zagen de wonderen die gebeurden onder zijn handen. Ze voelden zijn liefde, zijn passie. Hij was in hun midden. Hij was er echt. Je kon hem vastpakken, aanraken. Ken je dat verhaal dat iemand, dat er een vrouw de mantel van Jezus aanraakt? En ik denk dat ik hem ook zou willen aanraken als ik daar was geweest. Even zo vastpakken. Hij was, wie is die man waar dat leven zo uit voortkomt? Dat is wat die vrouw gedacht heeft. Ik raak hem aan. Hij was in hun midden en hij was aanraakbaar, zou je kunnen zeggen. Hij was er echt. En dan komt hemelvaart. Eerst Pasen. Hij sterft. Dan staat hij op. Dat is goed nieuws. Iedereen weer blij. En dan komt hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. En de mensheid is weer alleen. God is in de hemel. De mensen zijn op aarde. En we kunnen Jezus niet meer aanraken. Hij is weg. Hij is weg. Hij is niet meer aanraakbaar. We zijn weer alleen. Dat is tragisch. Het goede nieuws is, dat is niet Gods plan. Het goede nieuws is dat na hemelvaart Pinksteren is gekomen. Jezus kwam naar deze wereld. Jezus kwam naar deze wereld met alle pijn en alle zorg en alle verwarring die er was. Jezus kwam naar deze wereld om de wereld niet meer in de steek te laten. Om niet meer weg te gaan. God kwam naar deze wereld om haar niet meer los te laten. Luister naar wat Jezus zegt over Pinksteren, Johannes 14. Bekende teksten, maar het is goed om het verhaal een beetje in de breedte te horen. Jezus zegt, ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Dat zei hij voor zijn hemelvaart. Ik kom terug. Dit alles zeg ik tegen jullie, nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie heb gezegd. Jezus kondigt aan wat er gaat gebeuren. Hij kondigt aan dat hij naar de hemel gaat. En hij kondigt aan dat de Heilige Geest komt. Wat belangrijk om te weten is voor ons, en we weten dat, is dat Vader, Zoon en Geest zijn één. Vader, Zoon en Geest zijn God. De Vader is God, de Zoon is God en de Geest is God. Als Jezus naar de aarde komt, komt God naar de aarde. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, komt God naar de aarde. En Jezus kondigt het aan. En lichamelijk is Jezus niet meer in ons midden, maar hij is bij ons door zijn Geest. Hij is bij ons door de Heilige Geest. En op de Pinksterdag gaat deze tekst in vervulling. Gods Geest wordt uitgestort op aarde. We zijn niet alleen. Dat is goed nieuws. God woont bij ons. We hebben het gezongen, het was mooi. We hebben het zelfs 2 keer gezongen. Omdat ik mijn ogen dicht had. En nog niet klaar was. God is bij ons. God is hier. En dat is het wonder van Pinksteren. En het is noodzakelijk dat God bij ons is. Want zonder God zijn we beperkte mensen die makkelijk in verwarring raken. Mensen zijn gaan geloven, denk naar je eigen leven. Waarom zit je hier? Hoe heb je het geloof leren kennen? Roos zei het al even. Hoe heb je het leren kennen? Denk even na. Is er iemand die het jou verteld heeft misschien? Is er iemand die voor jou gebeden heeft misschien? Is het zo? Iemand heeft het je verteld. Maar er gebeurt een wonder. Er gebeurt een wonder. Als iemand jou iets vertelt over Jezus, over God de Vader, over de Heilige Geest, over het evangelie, dan ontmoet je door die ander, ontmoet je God. Je ontvangt niet alleen woorden, je ontmoet God. Dat is de essentie van het geloof. Dat je God ontmoet. Jezus kwam naar deze aarde, overbrugde een afstand, zodat hij aan te raken was, te omhelzen was. Een ontmoeting was het. Als iemand jou over God vertelt, of als je in een bijeenkomst bent zoals deze en je ervaart de warme aanwezigheid van God, dan ontmoet je God dus door mensen heen. Die mensen zijn misschien boodschappers of hoe je het noemen wilt, instrumenten. Maar je ontmoet God. Je ontmoet onze schepper, onze creator. En iedereen heeft zijn eigen verhaal. En het is leuk om die verhalen te horen van elkaar. Maar iedereen heeft zijn eigen verhaal. Hoe hij God ontmoet heeft en hoe mensen daar een rol in hebben gespeeld. Gods geest, die woont in iedere gelovige, heeft jou ontmoet, heeft jou geraakt. Gods geest woont in jou. Dat is het wonder van Pinksteren. Geloof je dat? Dat is wat de Bijbel zegt. En iemand heeft aan jou Jezus laten zien. Hoe kun je Jezus laten zien? In al je, en je kent jezelf. Ik vraag me wel eens af, hoe kan ik Jezus laten zien? In al mijn beperktheid. Nou, die beperktheid is echt. Maar Jezus in mij is ook echt. En zo is het bij jou ook. Je beperkingen zijn echt en je fouten zijn echt. Maar Jezus in jou is ook echt. En mensen kunnen dat zien. Mensen kunnen dat ervaren. Hij woont in ons. En hij laat zich zien aan mensen. Toen Gods geest werd uitgestort op de Pinksterdag, gebeurde er wat bijzonders. En de meeste van ons kennen die geschiedenis. Ik lees hem even. Om het verhaal logisch te houden. Op de Pinksterdag, Handelingen 2. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Dat waren de volgelingen van de Heer Jezus. 120 mensen. De 12 apostelen en nog een groep. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. Dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest. En begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen. Zoals hun door de geest werd ingegeven. De leerlingen van Jezus werden vervuld van de Heilige Geest. Dit is het moment wat Jezus had aangekondigd. Jezus had aangekondigd: ik zal je niet als wezen achtergelaten, maar ik zal je mijn geest geven. En Jezus is in hun midden door de Heilige Geest. En wat er dan gebeurt, is heel bijzonder. Zijn leerlingen, die tot dan toe heel ingetogen waren, die in een bovenkamer zaten met een deur die op slot zat, bang als ze waren voor de Romeinen en voor de Joden. Deze mensen komen uit die bovenkamer en stappen vol geloof en vol passie en vol bewogenheid en vol vrijmoedigheid de wereld in. En Petrus speelt daarin de hoofdrol. Nou, over Petrus hebben we veel gehoord vorige week, toen Henk Rothuizen hier was. Petrus, de leerling van Jezus, waar we ons vaak zo mee kunnen identificeren. De man die hartstochtelijk achter Jezus aanging. Maar ook de man die hem liet vallen op een beslissend moment. Die Jezus verloochende. De man die in al zijn falen aan de voeten van de Heer Jezus kwam zitten. En Jezus vroeg: hou je van me? De man tegen wie Jezus had gesproken: jij bent de rots op wie ik mijn kerk ga bouwen. Petrus. Een man die zo herkenbaar voor ons is. Waar je ook je eigen naam misschien in zou kunnen vullen. Kijk wat er met deze Petrus gebeurt in Handelingen 2. Vanaf vers 14. Petrus, die gefaald had, die een beetje ingetogen was geworden. Petrus trad naar voren, samen met de 11 andere apostelen, staat er. En hij verhief zijn stem en sprak de menigte toe. Het is afgelopen in dat kleine bovenkamertje. Ze knallen eruit. En Petrus neemt zijn plaats in. En hij zegt dingen die echt spannend zijn. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dit gaat al 700 jaar terug. 700 jaar geleden had die profeet gesproken. Ik zal mijn geest uitgieten. Ik spring door die tekst heen, anders is het heel groot. Israëlieten, zegt Petrus, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden. Jezus is gekomen uit de hemel, is door God gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht, Israëlieten. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heiden laten kruisigen en doden. Bang. Petrus wint er geen doekjes om. Hij zegt het zoals het is. Jezus is door God tot leven gewekt. Zo is het ook. Daarvan getuigen wij allen. Je hebt het gezien. En wij hebben het allemaal gezien. Jezus is tot leven gewekt. Hij is door God verheven, hemelvaart. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand. En heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. En die geest heeft hij op ons doen neerdalen. En dat is wat u ziet en hoort. Dat is wat je ziet. Dat is Pinksteren. De geest van God is uit de hemel neergedaald. Jezus is tot majesteit verrezen. En de geest is door hem, heeft hij op ons doen neerdalen, zegt Petrus. Hoe reageert zijn publiek? Petrus die knalt hem erin. Die zegt, je hebt Jezus gekruisigd. Hoe reageert zijn publiek? Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen. En vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? En Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Bekering, keer je af, stel andere prioriteiten in je leven. Laat je dopen onder aanroeping van de naam van Jezus Christus. Erken hem als koning, erken hem als verlosser, erken hem als de vergever van jouw zonde. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Dat gebeurt. En degene die zijn woorden aanvaarde, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met 3000. Ze begonnen met 120. 3000 kwamen erbij. Ze bleven trouw, dat is ook een interessante zin, ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Ze vormden een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. En de kerk is geboren. De gemeenschap van gelovigen is een feit. En in die traditie inderdaad staan wij. Wij zijn hier omdat dit gebeurd is. Wij staan hier omdat deze mensen het leven wat ze ontvangen hebben, zijn gaan delen. Wij staan hier omdat zij gebeden hebben voor hun kinderen. En hun kinderen hebben weer gebeden voor hun kinderen. Et cetera, et cetera. En de generaties geven elkaar een hand. En het feit dat wij hier zitten, heeft hiermee te maken. Dat Jezus onder ons is komen wonen, naar de hemel is gegaan. En dat God onder ons woont nu door de Heilige Geest. Hij heeft ons nooit meer alleen gelaten. En waar zijn geest is, is leven. Waar zijn geest is, is liefde. Waar zijn geest is, zie je deze dingen die hier gebeuren. Zie je eendracht. Zie je een eensgezindheid, een gemeenschap ontstaan. Zie je dat mensen zich wijden aan gebed. Zie je dat mensen hun leven delen, ze braken het brood. Zie je dat mensen trouw zijn aan het onderricht van de apostelen. Dat mensen toegewijd zijn om Jezus te volgen. Een paar observaties uit deze teksten. Een groot verschil, een grote verandering in het leven van deze apostelen is de vrijmoedigheid die vrijkomt op het moment dat ze Gods geest ontvangen. Op het moment dat ze Gods geest ontvangen, is er een soort zelfbewustzijn of een soort passie die niet meer binnen te houden is. Petrus komt uit die bovenkamer. Ik zie dat zo voor me. Die komt uit die bovenkamer en die begint te spreken tot het volk. Het leven stroomt eruit als het ware. Het is niet meer binnen te houden. En dat is geweldig. Door de woorden die Petrus spreekt, die eigenlijk niet mals waren. Door de woorden die Petrus spreekt, ontmoeten mensen Jezus. Petrus spreekt, en wie ontmoeten ze? Jezus. En dat is het wonder waar iedere prediker naar verlangt. Ik ook. Ik spreek, maar mijn verlangen is dat je Jezus ontmoet. En het ligt niet aan mij, maar aan Jezus. Aan Gods geest die in mij woont. En die ik hoop dat hij tot jou spreekt. Soms ondanks mij. Ik heb vaak meegemaakt dat ik preek en dat iemand naar me toe komt en zegt, oh, dat is zo mooi, God heeft tot mij gesproken. En dan denk ik, wat dan? Ik denk, misschien heb ik iets goeds gezegd. Heeft God iets heel anders gezegd dan waar ik over gepreekt heb? Soms is er geen verband tussen wat ik zeg en wat God spreekt. Maar ik ben blij. Want het gaat erom, wat zegt God tegen jou? En ik hoop dat ik je niet hinder. En sterker nog, ik hoop dat ik je help om Gods stem te verstaan. Maar God is groot genoeg om ook niet voor mij afhankelijk te zijn. God spreekt tot jou. Heb je dat wel eens ervaren? Ik hoop het. God spreekt tot jou. Maar Petrus spreekt en de mensen horen God. En dat is groot nieuws. En dat is een enorme bemoediging. En dat is eigenlijk waarom ik het zeg. Het is een bemoediging voor jou. Als jij spreekt, al klinkt het idioot. Mensen horen God. Want ze zien je ogen. En je ziet je liefde. En je ziet je passie. Er gebeurt iets anders. Ze zien de geest die in je woont. Spreek. En laat je niet hinderen. Want mensen zien iets anders. De verkondiging van het leven van Jezus gaat door. En dat gebeurt er met Pinksteren. Jezus is naar de hemel opgevaren, maar zijn verkondiging gaat door en houdt nooit meer op. Op Johannes 7 staat het volgende geschreven, een bekende vers ook. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. En hiermee doelde hij op de geest, die zij, die in hem geloofden, zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot majesteit verheven. Dit zijn woorden, het sprongetje in de tijd, die Jezus sprak toen hij nog met zijn leerlingen door Galilea reisde. En hier in Jeruzalem was. Maar Jezus sprak deze woorden nog voor zijn sterven, zijn opstanding enzovoort. Maar hij zegt, laat wie dorst heeft bij mij komen. Ik ben het die jouw dorst verzadigt. Kom bij mij. En rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Als je in mij gelooft, is het natuurlijke gevolg, en als jij je verzadigt met wat Jezus je geeft, is het natuurlijke gevolg dat het leven uit je stroomt. En hij zegt, hiermee doelde hij op de geest, die ze nog zouden ontvangen. Want de geest was er nog niet. Het is een vooruitwijzing. Dit is wat er gebeurt op de Pinksterdag. Dit is wat er gebeurt als Gods geest je vervult. Je wordt vervuld met zijn leven. En het leven stroomt als het ware uit je. Het is klaar om doorgegeven te worden. En als wij hier in Breda, als kleine gemeente, gemeenschap, als wij een geestvervulde gemeente zijn, dan is het logisch, als we geestvervuld zijn, is het logische gevolg dat het leven uit ons stroomt. Dat klinkt een beetje plastisch, maar je begrijpt het beeld, denk ik. Dan is het logische gevolg dat waar wij komen, dat daar ook hoop komt. Dat waar wij komen, dat mensen Jezus ontmoeten. Dat waar wij komen, dat mensen vertroosting ontvangen. Dat waar wij komen, dat mensen iets voelen van zijn liefde, et cetera. Alles wat wij ontvangen hebben, wordt zichtbaar, heel natuurlijk, in ons leven. En daar heeft het vol zijn met de geest mee te maken. Het vol zijn van de Heilige Geest heeft te maken met het leven wat stroomt onder ons. En niet alleen binnen deze muren, maar ook thuis als je bent met je kinderen en op je werk enzovoort. Al die moeilijke situaties misschien, of makkelijke situaties, maakt niet uit. Maar waar je bent, God is aanwezig. Waar jij bent, is God. Hij is hier. Hij is in ons. Hij is onder ons. En waar jij bent, is zijn leven aanwezig. Er vormde zich een eensgezinde gemeenschap. 2000 jaar geleden. Trouw aan het onderricht van de apostelen. Ze braken het brood. Dat betekent ze hadden contact met elkaar. Ze deelden het leven met elkaar. En ze wijden zich aan gebed. Dat is een ander kenmerk. Van vol zijn van de Heilige Geest. Eenparigheid, eensgezindheid, verbondenheid. Het leven delend. En wat er gebeurt, dat is Gods werk. En op die dag werden 3000 leerlingen toegevoegd. Verder in het boek Handelingen lees je dat er voortdurend mensen tot geloof komen, toe worden gevoegd, dat de gemeenschap zich vanzelf uitbreidt en dat het leven zich verspreidt en dat het vanuit Jeruzalem gaat naar Samaria en over de aarde verspreid wordt. Paulus gaat reizen, nou, we weten het, en gaat naar Griekenland en wat nu Turkije is, Azië enzovoort. En het evangelie wordt verspreid en het komt, Godzijdank, ook in Nederland. En het is in Breda gekomen. En het gaat terug op de Pinksterdag. Op de Pinksterdag werd de bediening van de Heer Jezus vermenigvuldigd. De bediening was niet meer afhankelijk van Jezus zelf, die op een bepaald moment in de geschiedenis, op een bepaalde plaats op deze aarde leefde. Maar de bediening van de Heer Jezus, het wezen van wie hij is, het wezen van God, werd uitgestort in de gelovigen. En het verspreidt zich over deze aarde. En allemaal wandelen we in die bediening van de Heer Jezus. Wij zijn, daarom spreekt de Bijbel ook, wij zijn het lichaam van Christus. Hij is het hoofd, maar wij zijn het lichaam van Christus. Wij oefenen de bediening van de Heer Jezus uit. Amen. Dat is wat we doen. En dat is wat er gebeurde op die Pinksterdag. In al onze beperktheid, met onze fouten, met de mislukkingen die we maken, et cetera. Maar God is in ons midden. Dat is wat hij belooft. En ondanks jou en ondanks mij is hij in ons midden. Is dat geen goed nieuws? Het is goed nieuws. En hij openbaart zich aan mensen. Ik heb een groot verlangen dat wij dat levende water ontvangen. Ik spreek voor mezelf, maar ook voor ons als gemeenschap. Ik heb een groot verlangen dat we ontvangen wat God ons wil geven. En dat het op een hele natuurlijke wijze ook weer leven voortbrengt, waar wij komen. Leven is een kenmerk, leven, hoop, verbondenheid. Het zijn kenmerken van Gods Koninkrijk. En ik heb een verlangen dat dat in ons zichtbaar is en blijft en groeit en wordt. Maar dat het ook naar buiten stroomt, zeg maar. Dat het buiten deze kamer, buiten deze kerk zichtbaar wordt. En ik weet dat dat gebeurt. Maar ik droom ervan dat het meer gebeurt, laat ik het zo zeggen. Want het is wat hoort bij het leven met God. Dat is het resultaat van Pinksteren, is dat het leven gedeeld wordt. Pinkster was een prachtige dag. En vandaag is een prachtige dag. En ik hoop dat je je wilt uitstrekken om te ontvangen wat God jou wil geven. Zullen we samen bidden? We willen u bedanken, Heer, voor uw reddingsplan. We willen u bedanken dat u aan het kruis bent gegaan. Voor onze zonde. Dat u ons vergeven heeft. En we willen bedanken dat u uw geest heeft uitgestort. En u bedanken dat u ons niet als wezen heeft achtergelaten. Maar dat u in ons midden bent. Door uw geest. Dat u in ons woont. Door uw geest. Dat we nooit meer alleen hoeven te zijn. Dat u ons de weg wijst. Dat u ons geeft wat we nodig hebben. Voor ons eigen hart. In ons eigen leven. Met onze eigen teleurstellingen. Maar dank u wel dat u ons rivieren van levend water geeft. Die ook zullen stromen uit onze harten naar anderen toe. En ik bid dat u ons vandaag ontmoet op een verfrissende manier. Ik bid dat iedereen die zich daarnaar uitstrekt deze dag, dat die ook het leven van u ontvangt. En dan bedoel ik niet opnieuw gered worden of zoiets dergelijks. Maar ik bedoel het leven wat u geeft. Goede moed, vertroosting, hoop, geloof, vertrouwen. Dingen die we zo nodig hebben. En die zo makkelijk geroofd kunnen worden in ons leven door allerlei gebeurtenissen. Heer, ik bid dat u opnieuw uw geest uitstort in ons leven. Ons opnieuw volmaakt van wie u bent. Van uw wezen. Van hoe het leven is samen met u. En mijn vraag aan jou is, als jij het leven wilt ontvangen, als jij vol wilt zijn van zijn geest, als jij dat stromende water in je leven wilt ontvangen, ga staan en strek je handen uit naar de Heer. En dan wil ik graag een gebed bidden om dat te bekrachtigen. En het is aan de Heer en aan jou. En het is aan de Heer om jou te geven wat jij om vraagt. Dus als jij vol wilt zijn van de Heilige Geest, ga staan en strek je handen uit. En ik wil ervoor bidden, maar ik ben een instrument. Alles wat je ontvangt komt rechtstreeks uit de hemel. Alles wat je ontvangt komt rechtstreeks van Gods troon. Maar strek je uit, want overgave is een goed gebaar. Keer je af van je oude leven, zei Petrus. En richt je op de Heer Jezus. Laat je dopen. Onder aanroeping van zijn naam. Richt je op hem. Dat is wat er stond. Dank u wel, Heer, dat we hier staan als gemeente. En we strekken onze armen naar u uit. Als teken van overgave. Als teken van, we hebben u nodig. We willen ons niet laten overweldigen door het leven. Door de zorgen van alle dag. Door onze zwakheden en door alles wat op ons pad komt. We willen ons laten overweldigen door u, Jezus. We willen ons laten vullen met uw leven. We willen onze handen uitstrekken naar u. En willen u vragen om ons hart te vullen, onze ziel te vullen. Om ons te vervullen met uw geest die in ons woont. Om ons uw leven te schenken. Om ons aan te raken. Zodat we vrijmoedig zullen zijn. Zodat we eensgezind zullen zijn. Zodat we kunnen wandelen. Namens u kunnen wandelen en kunnen optreden. Dat we uw bediening kunnen voortzetten. Dat de gaven die u ons geeft, dat die vrijgezet zullen zijn. En dat we vrijmoedig zullen zijn. Wees gezegend. Wees vervuld. In Jezus' naam. Amen.